En zeker niet de Champions League-collega's, maar alles daaronder, die tussen haakjes tegen mij opkeken. Ja, dan was ik wel een beetje lompverrader, hoor.
Nou ja, kijk, het was misschien ook uit betrokkenheid dat ze zich verraden voelden. Want dat, we hadden nu een sterspeler, we hadden een Messi. En die ging voetballen bij Barcelona. Ja. En die dacht na drie seizoenen, nou, ik ga toch liever naar Barendrecht.
Ja, bij de IJsselmeer bijvoorbeeld. Ja.
Ja, het is weer tijd voor de lekkerste kookclub van Nederland. Namelijk de Kookboekenclub. En naast mij zit, ja, culinair allesweter, auteur, schrijver. Goh, wat ben jij eigenlijk niet, Ronald? Ronald Gippacht.
Nou, dankjewel zeg. En naast mij zit mijn goede vriend en een amabele man. Een begenadigd verzamelaar van kookboeken. En ook nog eens een begenadigd chef, Danny Jansen.
Nou, klinkt goed.
Klinkt
ook een beetje verkouden, Ronald.
Ja, zeker. Ik had gisteren een feestje. Mijn uitgeverij, die de bezige bij, die hadden een housewarming party. Dus ik slaap ook in een hotel in de buurt hier.
Oh, lekker.
Ja, zeker. En het was aan mijn stem te horen. Het was een goed feestje.
Een goed feestje. Nou, we hebben ook een hele goede gast. En we hebben een goede vriend van de show. Laten we daarmee beginnen. 24 Kitchen.
Yes.
Vriend van de show en te gast vandaag. Ja.
Pascal Jahal. Ja, hey.
Jalai.
Zeg ik het weer verkeerd? Ik heb het je zo vaak verkeerd aangekondigd. Volgens mij moet je een compilatie maken van alle keer. Ja, we gaan zo uitgebreid met jou spreken. Eerst even aan jou de vraag, Danny. Michelinsterren.
Ja.
Koken. Is dat nou moeilijker dan gewoon koken?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik volgens mij is makkelijker koken vaak moeilijker dan moeilijk koken.
Ah.
Ik vind het wel, het Michelinster aan zich vind ik wel heel speciaal. Het is een heel klein select clubje. En het is de topgastronomie.
Ja.
En ja, ik voel daar wel wat voor, hoor.
Kijk.
Ik vind dat altijd heel bijzonder. Ik vind ook het mysterie rondom Michelin vind ik altijd heel... Vond ik toen een restaurantswerk, vond ik altijd heel gaaf. Weet je wel, van komt er een ster bij, gaat er eentje af, wie krijgt er een ster?
Ja. Nou ja, met wie kunnen we daar beter over praten dan met Pascal? Want jij hebt het allemaal meegemaakt.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Goed, maar voordat we daar dieper op in gaan duiken en over jouw nieuwe kookboek Smaakmakers. Gaan we je eerst eventjes aan een spervuur aanvragen onderwerpen. Waarbij je niet moet nadenken.
Oké, okay. Dus gaat hem goed af.
Heel goed. Nee, je moet meteen antwoord geven. Dus geen nuances, meteen antwoord geven. Wat is je favoriete gerecht? Niet nadenken.
Vissticks.
Vissticks? Ja. Do you like vissticks? Wat lust je absoluut niet?
Alles. Ik lust alles.
Oké. Okay. Niet nadenken. Zoet, zuur, bitter, zout, umami.
Umami.
Oké. Okay.
Bij welk gerecht heb jij de mooiste herinneringen?
Langoustines.
Mooi. Wat is je grootste keukengeheim dat je met ons wilt delen?
Passie.
Wat kook je het vaakst?
Water.
Jonge, ja.
Top.
Heel goed. Wat is je lievelingskookboek en waarom?
De Zwaan Oosterwijk, meest inspirerend.
Ja, mooi.
Mooi.
Eens even kijken, jij bent...
Oh ja, sorry, ik had hem ook wel aan het opschrijven. Vega, veganist of eet je alles?
Ik eet alles. Ja.
Oké, en hier gaan we echt niet nadenken. Dus meteen een antwoord geven. Welk land ter wereld heeft de beste keuken?
Indonesië.
Heel goed. Nou, laten we even een kleine recap doen. Je favoriete gerecht, vissticks.
Ja, kan je niet voorstellen. Nee. Hè? Nou, als ik jarig was, mocht ik altijd iets uitkiezen vroeger. En nou ja, daar ging ik altijd naar de vissticks toe. En dat blijft toch echt... eten is ook sentiment, emotie. Dus als je me vraagt, diep in mijn hart, wat ik het lekkerst vind, zijn dat soort eenvoudige gerechten het lekkerst.
Grootste keukenrein, passie.
Passie, ja. Passie, vuur. Het gaat om hartstocht. Het gaat erom hoe gepassioneerd, gedreven je bent in de keuken. Iedereen kan koken, maar het gaat ook om met hoeveel verven, met hoeveel passie, met hoeveel gevoel je het doet.
Ik ben wel benieuwd naar die langoustines.
Ja, dat mooiste herinnering.
Ja, dat is een gerecht wat ik bij Vermeer zelf had.
Restaurant Vermeer was jouw restaurant, Vermeer, gaan we het over hebben.
Ja, en ik heb ooit, hoe is dat ontstaan? Daar heb ik ook een keer een stukje over geschreven.
Ik was altijd als eerste op de zaak en ik ging meestal als laatste de zaak uit. En 's ochtends liep ik dan door de koelkast en er is een ochtend geweest dat ik struikelde over een kistje tomaten. En toen kwam eigenlijk het team binnen en toen ben ik een beetje boos geworden waarom dat kistje tomaten niet opgeruimd was.
Heel subtiel, waarschijnlijk was het een scheldkomen.
Nee, ik scheld niet.
Een beetje boos geworden.
Ja. Nou ja, in ieder geval heel duidelijk.
Ja.
En mijn sous-chef destijds, Mohamed El Arouchi, die trok zich dat heel erg aan. En die zegt tegen mij van, joh, dan maak ik wel iets met die tomaten. En ik noteerde altijd 's nachts, als ik gedroomd had en zo, noteerde ik altijd op een notitieblokje dingen die in me opkwamen. Dus dat waren soms smaakcombinaties of een bereiding of iets wat ik niet moest vergeten. En ik had weer zo'n notitieblokje of in ieder geval een pagina volgekrabbeld. En ik had hem dat eigenlijk zo gegeven. Joh, ik weet niet precies wat het moet gaan worden, maar kijk maar. En we hadden dan om 5 uur altijd een soort presentatie. En dan gingen we kijken wat er ontwikkeld was, wat er nieuw was en zo. En toen kwam Mohamed met 3 bereidingen tomaat, langoustine en appelstroop. En dat was zo waanzinnig lekker gerecht. En dat is zo, de bodem onder me vandaan, zo lekker was dat. En toen kwam hij dus met dat papiertje en zei, maar dat had je toch ook opgeschreven? Hier staat toch dat ik 3 bereidingen tomaat moest maken. Dus het leek wel alsof er een soort magie ontstaan was.
En was dat nou, zeg je nou dat je dat gedroomd had dus?
Nou, daar lijkt het op. Het is natuurlijk, het klinkt veel te romantisch, maar waar het om gaat is dat ik dus gewoon een kladje had gemaakt waarin ik het eigenlijk al omschreven had, niet bij stilgestaan had.
Geweldig.
En Mo begreep het gewoon. En dat heeft denk ik wel 3 of 4 jaar op de kaart gestaan.
Ja.
En ik ben het nu weer aan het maken.
Kijk, nou, dan laten we daar zo even op terugkomen. Mm-hmm. En over de glorie tijd van Vermeer, want wat daar gebeurde was natuurlijk uniek.
Ja.
Eens even kijken. Jij vindt dat de Indonesische keuken de beste keuken ter wereld is.
Ja, daar ben ik eigenlijk pas een
daar ben jij niet mee eens, toch, Danny?
Ja, jawel, maar ik verbaas me altijd. En dan zegt Pascal zegt dat heel vaak, dat je pas later dat eigenlijk gezien hebt. Want origineel ben jij een Frans opgegroeid qua koken, zeg maar.
Ja, ik heb een Franse opvoeding gehad, in ieder geval in de keuken. En ik heb een jaar of 6 geleden Indische keuken ontdekt.
Toen pas.
Ja, daarvoor had ik ook niks met de Indische keuken. Want ja, je werkte altijd. Dus met feestdagen, verjaardagen. Nou, als je dan bij de familie kwam, was het eten al klaar. Dus je werd niet betrokken bij het koken. En ik had altijd toch iets van die Indische keuken. Dat wat robuuster was. Weet je, een rendang. 'S morgens in de pan, 's avonds klaar.
Pruttelpotjes.
Pruttelpotjes. En die passie leek mij te ontbreken. Dus ik zag eigenlijk alleen maar het eindresultaat. En als ik dan heel eerlijk moet zijn, dat zag er niet altijd heel sexy uit. Weet je, een rendang is niet per definitie heel sexy als je het ziet. En mijn oma bijvoorbeeld was van de eerste generatie in Nederland. En die was ook afhankelijk van de producten die ze toen hadden.
Ja.
En daar is zij in blijven hangen. Dus je had die kant-en-klare mixen van rendang. Je had de maggi-blokjes, of in ieder geval de bouillon-blokjes. En ja, dat kon mij niet bekoren. Dat was niet zo mijn ding.
En waarom nou wel?
Ik ben met mijn familie ben ik naar, dus met mijn ouders en mijn broer ben ik naar Indonesië toegegaan. En toen heeft mijn vader me eigenlijk op sleeptouw genomen van Pascal, nu moet je toch gaan begrijpen, want die keuken is mooier. En daar heb ik het pas.
En toen heb je een kookboek zelfs gemaakt, toch?
Ja, ik was zo geïnspireerd. Ja. Ik zie zat van ja, we moeten iets met die Indische keuken doen. En in ieder geval ook een beetje sexier maken. Dus ik heb chefs uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld Danny.
Ja, zeker.
En die,
ik heb een geweldig boek, vind ik het. Echt fenomenaal.
Leuk ook. Wel zo ook leuk om dat aan mee te doen.
Mooi project, ja zeker. Ook. Ja.
Hoe heet het boek ook alweer?
Baru Belanda,
kijk. Ja. Heel goed. Maar we gaan het nu over een ander boek van je hebben. Ja. Wereldse smaakmakers.
Ja. Eerst voordat we beginnen even voor de luisteraars. De mensen die Pascal misschien niet kennen. Of misschien de jongere luisteraars.
Hoe oud ben je, Pascal?
52.
Ja, de jongste chef ooit die 2 Michelinsterren haalde in Vermeer, hier in Amsterdam. En daarna koos hij ervoor om eigenlijk het stressvolle leven te verruilen voor ander stressvol leven. Hij wil reizen, koken voor Marco.
Nou, laten we daar zo op terugkomen, want je gaat nu over Vermeer heen. Want wat er bij Vermeer gebeurde was natuurlijk uniek in de Nederlandse gastronomie.
Ja.
Jij was toen een broekie van 27, 26?
Ja, 27.
27. Ja. Je haalde in korte tijd 2 Michelinsterren. En wat nou grappig is, ik heb mijn laptop meegenomen. Want ik heb in 1999 een recensie over jou geschreven. Mm-hmm. Ik werkte toen bij het blad Rails. En toen mocht ik bij alle beste restaurants van de provincie. Moest wel met de trein naartoe, de restaurants. En moest ik al gaan eten. En
zo makkelijk Vermeer was vlakbij Centraal.
Daarom. dan kon je zien liggen. En ik was daar met mijn vriend Bert Natter. Ook een roman schrijven. En wat we daar mee hebben gemaakt. Ik zal een klein stukje voorlezen. Gewoon even lukken. Hierna kwamen de voorgerechten door. Twee monden vol. Tartaar van kalfshaas met een gepocheerd schaalrij op een fijne groentesalade en parmezaanse kaas. En een geconfijnde eendenlever met specerijen. En geconcentreerde eendenlevergelei met linzen en krokant polijnenbrood. Nou, dan babbelde heel veel ronde borden. Het was echt gelakt met honing en zoethout. En geserveerd met een compot van bospeen en een saus van rode bieten. Was een Miraleend. Ja. Bert's hoofdschotel. En voor mij kwam er op lage temperatuur gegrilde kalfszwezerik. Met een kalfstong gewikkelde crème van bloemkool. En stukjes gefrituurde kalfsmerg in een saus van gestoofde kalfstaart. Eindigt het mee. En dan komt de kritiek. Eens even kijken. Helemaal vermeerd namen Bert en ik voor het restaurant afscheid van elkaar. Dit was de beste lunch die we ooit hebben gehad.
Wauw. Dankjewel. Ja, ik weet hem nog, maar leuk om eerst te horen.
Ja, nee, het was fenomenaal. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt.
Ja, mooi.
En wat mij toen wel geschokt heeft, want een paar jaar, ik denk 2 jaar later, gaf jij de pijp aan Maarten.
Ja. Ja.
Wat gebeurde er?
Ja, er gebeurde niet zo heel veel. Ja, er was juist te veel gebeurd. Ik werd in één keer gehyped. In één keer was je een popster.
Ja.
Moet je mee om kunnen gaan. Plus daarbij, dat was niet waarom ik ooit gekozen had om kok te worden. Ik wilde gewoon lekker in die pannetjes roeren. Ik werd ook nog eens vader. En ik had me altijd voorgenomen vanaf mijn 16e al, om alleen maar te doen waar ik heel erg gelukkig van werd. En waar mijn hart sneller van ging kloppen. Dus ik had op dat moment ook van, ik moet naar mijn hart luisteren. Ik moet gewoon gaan doen waar ik altijd gelukkig en waar ik altijd achter gestaan heb.
Nou, dat is een respectabele beslissing, maar hoe werd daarop gereageerd in het vak?
Ja, nou, ik heb wel heel veel shit over me heen gehad. Ja. Echt heel veel. Zowel van pers als van collega's. En zeker niet de Champions League collega's, maar alles daaronder, die tussen haakjes tegen mij opkeken. Ja, dan was ik wel een beetje landverrader, hoor.
Nou ja, kijk, het was misschien ook uit betrokkenheid dat ze zich verraden voelden. Want we hadden nu een sterspeler. We hadden een Messi. En die ging voetballen bij Barcelona. Ja. En die dacht na 3 seizoenen, nou, ik ga toch liever bij Barendrecht.
Bij de IJsselmeer bijvoorbeeld.
Ik vond Pascal altijd de chef waar ik wilde solliciteren om een leerling te worden. Hè? Het is echt in het rijtje van, moet je denken, de grote chef, meneer Kranenborg, meneer Vonk. En Pascal kwam daaronder als nieuwe chef. Ja. Denk, wow, wat gebeurt hier? En dat was, ik weet nog dat ik toen ook wel best wel in shock was. Mm-hmm. Was misschien wel een groot woord, maar denk, wow, dat verwacht je niet. Mm-hmm. Hè? Dus ik vond het is wel een dappere beslissing om te nemen.
Ja, dat werd toen ook wel veel gezegd, maar het is niet dapper, hoor. Het is gewoon ook
gewoon
een stukje eigenbelang. Ja. Gewoon omdat je gelukkig verder gaat.
Ja, want je hebt toen een dagbaan genomen, zeg maar. Hè? Ja. Je bent cateraar en gerechtontwikkelaar geworden voor vliegtuigmaatschappijen. Toch?
Ja, ik heb productontwikkeling gedaan en voor een producent. Dus de catering deden we niet. Die laatste kilometer deden wij niet.
Okay.
En alles daarvoor deden wij. Dus bereiden, ontwikkelen, verpakken, nou alles.
En wat heb jij ontwikkeld bijvoorbeeld?
Oh, ik heb voor KLM business class maaltijden ontwikkeld. Voor heel veel in het Midden-Oosten, Verre Oosten, Zuid-Amerika.
En had je er dan baat bij dat je 2 sterren gehad al had? Of was dat juist iets wat in de weg stond?
Nee. Nee, ik had er wel baat bij. Want in die wereld gaat het ook heel veel om status. Zeker in het Verre Oosten.
Mm-hmm.
Dus als je op je visitekaartje al in ieder geval genoemd had wat je ooit een keer gedaan hebt. Ja, dan stond je al torenhoog stond je in de hiërarchie.
Kijk.
En, maar ik heb eigenlijk meer geleerd na mijn vermeertijd, koken dan, als in de vermeertijd. Want ja, je stond binnen 4 muren, je stond 16 uur per dag te werken, maar je zag niks anders buiten die keuken. En in één keer mocht ik als kok, ik heb ook altijd de mooiste baan van de wereld gehad hoor.
Mm-hmm.
Als kok mocht je in één keer gaan reizen. En ik ging op ontdekkingsreizen naar China, Midden-Oosten, naar Zuid-Amerika. En ik heb van alles leren koken.
Ja,
mooi bruggetje.
Ik zat te denken van, yes, we hebben hem.
Ja.
Want jij hebt een kookboek op de markt gebracht, Wereldse Smaakmakers.
Ja.
Ruim 75 basisrecepten uit de hele wereld voor sauzen, boemboes, kruidenmixen, marinades en chutneys. Dit is de kookboekenclub. Dus we gaan je boek eens even bekijken.
Ja, zeker. Wat mij opviel in dit boek is dat jij pretendeerde in het voorwoord dat het makkelijke recepten waren.
Ja.
Nu heb ik collega Kok dat ook wel eens zien schrijven, bijvoorbeeld de Sergio. Dat was helemaal niet zo makkelijk, maar bij deze viel het me echt wel. Dat ik denk, wow, oké.
Ja. Ja.
Als je willekeurige dingen erop staat, het is allemaal te doen.
Ja.
Vertel eens even wat de aanleiding voor dit boek was.
Dit is mijn vierde boek.
Ja.
En de eerste drie boeken waren echt chefsboeken. En ik had zoiets van, ik wil eigenlijk weer eens iets gaan doen wat ik nog nooit gedaan heb. Dit is ook het eerste boek waar ik dan zonder kokjasje op de voorkant
staat. Nou, je dat zegt, ja, inderdaad.
Ja, maar wel met een soort van buis achter iets.
Ja, gewoon een overhemd.
Gewoon net.
Maar het is niet Des Pascals, eigenlijk. Nee. Ik had er ook heel veel moeite mee. Maar samen met de fotograaf Harold Pereira en de uitgever hadden we toch besloten om dan deze foto te gebruiken. En ook de gerechten zijn zo super simpel gemaakt dat ik soms echt bij het opmaken dacht van, kan ik dit wel maken? Maar het was echt bedoeld, of het is echt bedoeld voor thuisgebruik en korte recepten, makkelijke bereidingswijzes.
Ik blaad hem even door. Hier bijvoorbeeld Sasha saus. Ik had er nog nooit van gehoord eigenlijk. Een saus waarmee je kunt roerbakken of die je kunt serveren als een saus bij de barbecue. Heerlijke saus. Sambal belacan, dus Maleisische sambal zit erin. Tuang ot, dus een bloedhete saus, maar zo smaakvol. Nou ja, het zijn allemaal smaakmakers.
Basissen en smaakmakers. Ja. Dus ik heb het in drieën gesplitst. Eén hoofdstuk is echt de basis van gerechten. Dus dat zijn bijvoorbeeld de boemboes.
Wat is een boemboe, eventjes?
Boemboe is een basispasta, gebruikt heel veel in de Indische keuken of Indonesische keuken. Maar ook bijvoorbeeld een mirepoix, wat bijvoorbeeld in de Franse keuken komt.
Dus vertel eens wat het
basis,
is.
Mirepoix is eigenlijk een bouquet, dus een groentemengsel.
Ja.
Die gebruikt wordt bij het bereiden van sauzen en soepen. Dat zijn de basissen.
Ja.
En dan min of meer condimenten. En dat is alles wat je naast het bord erbij zet. Waardoor je gerecht nog lekkerder kan worden. Of
een appelcompot bijvoorbeeld. Zoiets.
Bijvoorbeeld een sambal. Ja. Er staat tomatenketchup in. En ook een beetje om mensen bewust te maken dat heel veel dingen die je in de supermarkt koopt super simpel zijn om zelf te maken.
Ja.
Je schrijft dat dit boek natuurlijk een aantal recepten komen door jouw reizen. Mm-hmm. Is het dan zo dat jij door die reizen elke keer briefjes hebt opgeschreven met, hey, dat moet ik onthouden?
Nou, ik heb natuurlijk heel veel moeten ontwikkelen voor het bedrijf, Marvo.
Ja?
En daar heb ik een enorme register aan recepturen aan overgehouden. En daar heb ik eigenlijk een selectie uit gemaakt. En natuurlijk wordt voor zo'n maaltijdenproducent wordt ook wel redelijk gecompliceerd gekookt, omdat het natuurlijk een stabiliteit nodig heeft, viscositeit nodig heeft. Dus dat heb ik allemaal tussenuit moeten halen. En gewoon huishoudniveau verder ontwikkelen.
Ja, en je introduceert dan een bepaald systeem. Dat is het kompas. Je geeft het ook aan letterlijk als een soort smaakkompas.
Ja.
Zoals een kompas er ook uitziet. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar chutney en wat dan om het kompas heen staat, daar kan shanashat. Wat is shanashat?
Ja, shanashat is een kikkererwten pasta.
Ja.
En die staat in het boek. Dus alles wat omschreven staat, staat in het boek. En de signs, dus die tekentjes, is eigenlijk waarmee je het kan combineren.
Juist.
Bijvoorbeeld gevogelte, rijst.
Fruit, zuivel, noem maar op, groenten, van alles wat. En door dat kompas word je dan een bepaalde richting heen geduwd. En dan kan je weer verder. Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind het heel slim. Ik moest even kijken hoe het zat. En ik viel me ook op dat bepaalde gerechten ook weer dus terugkwamen in dat boek.
Mm-hmm.
En het is gewoon duidelijk. Het is gewoon duidelijk.
Het is een reuksteuntje.
Het is ook heel creatief natuurlijk.
Ja, het staat ook leuk op zo'n pagina. Hier dan hebben we pickles bijvoorbeeld. Dus dan gaan we naar het kompas voor pickles. Dan kan koolsla erbij. Of hummus. Of baba ganoush. En ook kip. En wat is dit? Dat is een vark.
Mag ik het zien?
Kat. Uit de Chinese keuken.
Ik had één gerecht waar ik zoveel trek bij kreeg. Even kijken, volgens mij zat
eentje maar.
Nou, in ieder geval eentje dat ik die dacht, die wil ik eten. En volgens mij was dat op bladzijde 150, als ik me goed herinner. Ja, even kijken. Het waren, geroosterde gambas met ras el hanout en warme aioli. Even kijken. Dit is toch porno op een bordje?
Ja.
Ik krijg al trek als ik dit. Dus langoustines.
Ja.
Met aioli.
En een warme aioli. Want je hebt eigenlijk koude aioli en warme aioli.
Ja.
Je hebt twee recepten ook. Wat is het verschil tussen warme en koude aioli?
De warme is eigenlijk alleen maar ondersteund met een aardappelpuree. Waardoor je hem dus temperatuur kan geven. Want als je de standaard aioli warm maakt, dan gaat hij schiften.
Dan gaat hij schiften,
Dus dan krijgt hij een beetje binding.
Dat is lekker zeg.
Oh man.
Ja, inderdaad.
Even wat wij vergeten helemaal. Wij zijn slechte gastheren.
Oh ja.
Zou jij iets willen drinken?
Oh, een watertje of zo.
Watertje. Geen wijn? We hebben ook een heerlijke
rode
wijn.
Nee, het is nog wat vroeg hoor.
Nee joh, we doen net alsof het 4:30 al is.
Oké.
Hey, en terwijl Danny water inschenkt, en misschien voor mij ook een glaasje.
Ja, natuurlijk.
Jij hebt iets meegenomen, wat hier op tafel staat.
Ja, uit het boek had ik gewoon zoiets van, ik laat jullie wel dingetjes proeven.
Nou, laat eens het proeven.
Lekker. Nou, ik had wat kroephoekjes gemaakt van nasi goreng.
Kroephoekjes van nasi goreng, ja. Leg dat eens even uit.
Nou, dat is eigenlijk, ja, weet je, de Indische keuken is heel erg restverwerken. En die gooi je echt helemaal niks weg. En dus wat ik gedaan heb, is eigenlijk de nasi van de dag ervoor even verder koken. In de keukenmachine helemaal glad draaien.
Ja.
En dan uitstrijken op vetvrij papier. En dat droogt dan. Zo wat ze net als in Indonesië op die daken doen in de zon. En dan als kroephoek frituren. En dan heb je gepofte nasi goreng.
En dan alsnog bolt het een beetje
ontploft,
op.
Ontploft echt. Ja, tot drie keer zo groot. En ik heb een sambaltje meegenomen.
Oh man.
En
lekker.
En een beetje een tapenade, gewoon voor de gezelligheid. Ik bedoel, ik kan het hele boek wel meenemen. Maar
nou, had dat
dit is echt wel een leuk cadeauboek, dit.
Ja, toch?
Ja, want het is allemaal gewoon te doen. Hè? Het is niet chef-chef, zeg maar.
Nee. En ik vind, wat ik mooi aan het boek vind, het is een additioneel boek. Dus je kan het ook naast andere kookboeken gebruiken. Dat je je door Pascal laat inspireren in een condiment of in een saus of in een boemboe.
Ik vind de verhaaltjes daarnaast ook wel leuk. De persoonlijke anekdotes.
Doe er eens eentje.
Nou, ik had er eentje, had ik wel een beetje een vraag bij. En dat was volgens mij bij de aioli.
Ik ga vast beginnen met eten. Oh, het ruikt ook fantastisch. Oh man.
Het is een beetje pittig. Die sambal is wel pittig. Er zit tahoe in. En een beetje sambal batjak-achtig.
Oké.
Dus een beetje gerookt smaak. En een tapenade van...
Leg mij eens eventjes als niet-Indonesiër uit wat sambal batjak...
Ja, dus met een beetje een gerookte smaak. Dus dan worden de pepers geroosterd, waardoor ze een beetje een rooksmaak krijgen.
Mm. Ik heb hier een recept van de roeien. Ziet er al lekker uit natuurlijk. Hè? En een persoonlijk verhaal van Pascal. Meneer Kranenborg is bijna 6 jaar mijn mentor en inspirator, maar vooral mijn coach geweest. Ik heb veel aan hem te danken. Hij leerde me de pure smaken aan de Franse keuken. Van de Franse keuken. Meneer Kranenborg is zelf opgeleid in Frankrijk en met veel geduld en overtuiging bracht hij mij zijn kennis en smaken, het beheersen van temperaturen bij. En veel meer dan dat. En het beheersen van temperaturen over mij heeft geleerd. He, dus wat ik me niet kan voor... Ik vind natuurlijk het verhaal van chefs en meneer Kranenborg vind ik wel heel gaaf. Maar dat geduldig, is dat echt zo?
Ja.
Ja?
Ja. Met mij is hij heel geduldig geweest, hè?
Oh ja, ik kan me een beetje soms moeilijk voorstellen.
Maar dat komt natuurlijk... Of niet, dat komt natuurlijk. Ik was wel een vreemde snuiterd in die hele brigade. Want het was natuurlijk altijd heel erg hiërarchisch. Er zat ook wel een heel klein beetje strijd in en zo. Ja. En mensen... behandelden elkaar eigenlijk best wel onbeschoft. En ik probeerde er altijd een beetje van af te blijven, weet je wel. En
was jij een beetje de stille Willy in?
Nou, een beetje, ja. Ja, weet je, en ik ging niet problemen verschuiven, maar probeerde het op te lossen, weet je wel. Dus als ik zag dat iemand in de problemen raakte, ging ik niet roepen of ging ik niet schreeuwen. Maar liep ik naar hem toe en dan vroeg ik, wat kan ik voor je betekenen, bij wijze van spreken. Maar daar moest meneer Kranenborg heel veel geduld in hebben, omdat hij zoiets heeft van, ja, maar Pascal, je bent niet in dienst van die mannen. Die mannen zijn in dienst van jou, dus dat heeft hij me wel 1000 keer gezegd. En ik bleef in geloven dat je op een normale manier het ook kon bereiken. Dus eigenlijk door dat geduld en ook wel een acceptatie, want op een gegeven moment heeft hij zich daar min of meer bij neergelegd. Zo van, dit is de stijl van Pascal. Op een gegeven moment werd ik zijn rechterhand in La Rive. En toen liet hij het ook helemaal los. En dan zei hij ook van, we hebben twee heel andere stijlen. Mm. Hij is iemand die dus daadwerkelijk, echt als een... Als een chef annonceerde en aanwezig was. Hey
jongens, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar die sambal.
Ja, sorry, ik heb een kwijlende medepresentator hier. Die... Vind je het lekker, Ronald?
Die sambal is echt fantastisch.
Niet te heet?
Hij is zeker niet te heet. Hij is heet, maar dat hoort een beetje bij sambal. Maar hij is ontzettend vers, is hij.
Ja.
Zo, er zit al die verschillende smaken. Wat je net zei, de knoflook, de gember, de tahoe.
Ja?
Ja, het is echt... die tahoe geeft iets zalvigs, iets romigs bijna. Heerlijk, toch?
Ja. Ja, het is zo belangrijk dat een sambal niet alleen maar heet is, maar echt een groentegerechtje is. Hè?
Mm-hmm. En best grof ook.
Ja, daar hou ik al van een beetje herkenbaar.
Hey, en dan gaan we nog even onze gevaarlijke vragen opnieuw oproepen. Ik wil dat je meteen weer antwoord geeft. Niet nadenken.
Oh jee.
Wat zijn je favoriete Nederlandse smaakmakers?
Nederlandse smaakmakers, die zijn er niet.
Nou, dat was hem. Moet, sorry. Ik was eventjes...
Nee, maar want jij, je vertelde dat jouw basis is Frans.
Ja.
Maar wat, is jou, wat was jouw basis thuis?
De huishoudschool. Mijn moeder had de huishoudschool
gedaan. Oké.
En dat is echt uit die generatie. En misschien, ja, dat klinkt heel erg vervelend, maar misschien ben ik daarom wel kok geworden. Want ja. Het niveau van de huishoudschool destijds was niet goed.
Oh, dat is bij mijn moeder ook.
Ja. Dat was de bloemkool tot snot koken.
De carbonaatjes tot schoenzool.
Ja, ja, en dat was gewoon niet goed. En ik denk dat die hele generatie het op dezelfde manier met hetzelfde boek geleerd heeft. Want als je het inderdaad in onze, naar onze leeftijdscategorie een beetje vraagt, zijn ze wel opgevoed met, weet je, de bechamelpapjes en de doorgekookte carbonades, ja, en de kalderslever en dat soort dingetjes. Dat was mijn opvoeding.
Ja.
En ik ben er groot door geworden, hoor. Dus ja, ik heb niks te klagen. Maar ja, moet je nagaan. Ik had nooit lever, omdat kalfslever, omdat dat gewoon, ik vond het echt gewoon te goor om naar te kijken, bij wijze van spreken. Maar dat kwam omdat het niet bereid werd zoals het hoorde. Meneer Kranenborg heeft me destijds verse kalflever eerst op de week laten zetten, ja, portioneren en op cuisson, op gaarheid, ja, bereiden. Ja, en dan eet je zo wat het porselein van, eet je erbij op.
Kijk, we krijgen een kleine een belletje, pingeltje
van Bram.
Dat we doorgaan naar het volgende onderwerp. Oh, ja, want we gaan nu naar onze favoriete onderdelen van het...
De vaste onderdelen, de vaste, want het is elke keer is het de favoriete. Ja, 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 maar Pascal, je blijft de gast, de hoofdgast.
En we willen jouw mening hebben ook, dus ja, blijf maar zitten.
Ik lust toch wel een beetje kroppoek als...
Natuurlijk.
Zo lekker. We beginnen met een audiobericht van een luisteraar.
Inspiratie tekort. Stel je vraag via de vraag van de luisteraar.
De vraag van de luisteraar.
Hi Ronald en Danny. Ik luisterde net naar de aflevering met Mascha Lammers. En ik vroeg me af, zouden jullie verliefd kunnen worden op iemand die niet kan koken?
Zouden wij verliefd kunnen worden op iemand die niet kan koken?
Nou, ik ben verliefd geweest op iemand die niet kon koken. Mascha,
ze heeft net een kookboek uit, Ronald Gippacht.
Maar toen ik verliefd op haar werd, 26 jaar geleden, toen kon ze echt nog niet koken, hoor.
Ja, in 26 jaar kan je veel doen.
Nee, om iemand samen te ballen tot de vraag of iemand kan koken of niet.
Nee, hoor. Maar hij maakt het ook niet als ze maar lekker van lekker eten houdt. Dat vind ik wel belangrijk. Als ik iemand heb die niks lust, dat vind ik ook
dat
niet.
Dat kan ook niet.
En bij jou, Pascal?
Nee, hetzelfde als wat jij hebt. Plus daarbij heel veel mensen haken af als ze horen dat ik kok ben.
Is dat zo?
Nou, in ieder geval wat koken betreft dan. Hè? Dus dat ze in eerste instantie al zeggen van, nou, ik ga niet voor jou koken, want dan is het toch niet
goed. Niet doen. Ik ga niet voor jou koken.
Nou, ik vind dat toch nergens op slaan. Dat maakt toch niet uit?
Nee, dat is ook zo. Weet je, mijn moeder, wat ik je vertelde, die... Ja, dus het klinkt vervelend, maar die kon niet koken. Maar ik heb wel altijd heerlijk gegeten. Ja. En die veranderde ook niks, hè? Want er was heel vaak van dat haar vriendinnen vroegen, wat kook je dan voor Pascal? Want dat is natuurlijk een hele goede chef. Dan zei ze, nou, komt gewoon eten wat de pot schaft en voor de rest. En zo hoort het ook. Ik bedoel,
vind ik ook.
Ik heb één keer moeten koken voor de keukenbrigade van Oud-Sluis. Van Sergio. Daar moest ik voor koken, want hun personeelsmaaltijd. Nou, dat is wel de zwaarste maaltijd die ik ooit moet koken.
Dat snap ik dan wel weer.
Toch?
Dat snap ik wel weer.
Nou. Ja. Goed, dit was de vraag van de luisteraar. Heb jij nou ook een vraag die je aan ons zou willen stellen? Of aan de gast die we hebben? Stuur even een berichtje naar op Instagram. De Instagram van de Kookboekenclub.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Goed. Dan gaan we nu naar ons favoriete onderdeel.
Hou nou op met elke aflevering zeggen, ons favoriete onderdeel. We gaan naar het volgende onderdeel.
Ja.
En dat is het kookboeken cadeau.
Het kookboeken cadeau.
Het idee, Pascal, jij pakt dit boek uit. En wij weten niet wat erin zit. Jij weet niet wat erin zit. En we gaan het boek bespreken.
Ja, een verrassingsboek eigenlijk. Dit is de kookboekenclub. Dus we gaan het boek, heeft de hoofdrol. Dus we gaan kijken wat voor boek erin zit. Wat onze mening daarvan is. Misschien vinden we het niks.
Ja. Ik mag uitpakken.
Ja, zeker. Ja,
leuk.
Lekker veel geluid bij.
Sint-Nicolaas.
Ja. Heb je veel kookboeken?
Ja, best wel. Ja, ik heb op een gegeven moment wel ben ik een beetje mee gestopt. En nu ben ik weer aan het verzamelen.
Okay.
Maar ik heb een pauze ook gehad dat ik... Nou ja, weet je, je gaat te snel internet op om recepten te koken.
Wat heb je voor boek?
Kijk. Nou, dit leuk. Vind ik wel een heel leuk boek. Van Toep.
Van Monier.
Ja, dit is dat Arabische... een Arabische chef. Hele sympathieke jongen trouwens.
En mijn collega van 24 Kitchen.
Zeker.
Een van de meest sympathieke collega's die ik heb. Goede leermeester ook.
Ja.
Ook geduldig. Ja. Werk nu met meneer Kranenbroek samen.
Ja, en docent geweest op het Zuma College.
En hij is Eindhovenaar, toch? Dat is zijn,
ja, die is wel te horen, hoor.
Ja, zeker. Ja. Ja,
en mooi, of Eindhoven of Helmond? Een van de twee.
Volgens mij Helmond. Helmond.
Ja. Helmond, ja. En daar is hij ook heel fanatiek in. Het is echt een...
Leuk zeg.
Van harte.
Het leuke is bij Monier is dat hij echt op een toffe manier mensen enthousiast maakt over de Arabische keuken.
Ja. Ja.
Oké, eens even kijken. Dit boek heet Snel Arabisch. Binnen 30 minuten op tafel. Het ziet er mooi uit. Harde kaft.
Wie is de uitgever, Ronald?
De uitgever is, eens even kijken, Cosmos.
Oh, mooi.
Van de erkende kookboekenuitgevers. Het boek is gesigneerd. Dat vind ik ook leuk. Ook weer hoe wij aan een gesigneerd exemplaar komen, zou ik niet weten. Kook en eet met heel veel liefde en plezier. Laten we even door het boek heen. Gewoon even bollenfooi, watermeloensalade. Ziet er heerlijk uit. Orzo kippensoep. Kebab. Nou, mooi hoor. Mooi boek. Kijk, het idee is dat wij gaan allebei nu proberen of wij dit boek kunnen bekomen. Dus jij bent de rechter. Jij gaat bepalen wie van ons twee dit boek tot zijn collectie mag gaan toevoegen. En ik moet zeggen dat ik maak hier wel aanspraak op. Ik vind het leuk.
Nou, maar
dat
gaat dan om het beste pleidooi of zo.
Juist. Het beste pleidooi. Ja, ja, ik wil graag mijn pleidooi houden dat ik Monier, buiten dat ik hem goed ken, dit boek nog niet heb. Ah. Binnen 30 minuten op tafel, dat vind ik wel heel erg leuk. In zijn vorige boek heeft hij een heerlijke Bastilla met duif.
Ja.
Dat is niet dit boek. Ja, dat is een beetje lullig, maar dat is niet dit. Maar dat is echt, hij kan zo goed koken, die gast, hè? Ja, ik weet niet zoveel van de Arabische keuken. Ik wil er altijd meer van leren. En, oh, de burgers. Kijk, ik vind het echt wel heel erg leuk, zeg.
Ja.
Mooie, het is ook heel mooi qua papier.
Wat zijn zijn roots? Is hij Marokkaans?
Marokkaans, ja. Ja. Dus papier is mooi gematteerd papier, hè? En mooie foto's erin. Ik vind het een lekker fris boek.
Ja, het papier is inderdaad mooi. Formaat is
foto's
goed.
Ook foto's mooi, hè? Zijn heel mooie, mooi. Kleurrijke foto's.
Wie heeft foto's gemaakt?
Mitchell van Voorbergen.
Nou, dat heeft Mitchell goed gedaan.
Ja, inderdaad, ja.
Goed, Pascal. Wie van ons twee krijgt het boek?
Ja.
Het liefst hou ik hem zelf.
Nou,
maar
nou,
weet dat je doen we
nee, 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 nee,
dat is een grapje.
Nee,
nee.
Nee, maar dat is echt waar. Dat is gewoon
dat is onze grap.
Een vaste grap.
Dat doen we altijd.
Dat zijn dolle foute grappen.
We gaan door naar het volgende onderwerp.
En nu komen we... Is ik ook favoriet, of niet?
Dit is echt onze favoriet.
Tijd om te proeven. Eén gerecht uit ieders kookboekencollectie om de ander te verrassen en jou te inspireren. Wat hebben ze nu weer klaargemaakt?
We hebben allebei een vrij rijke collectie aan kookboeken. Ik heb ook een collectie aan antieke kookboeken.
Ja, ja.
Hè, en elke keer pakken we een modern of een klassiek of wat boek uit onze collectie. En daar wordt iets uit gemaakt.
Jij hebt het voor mij meegenomen.
Ja, inderdaad. Wil je je bordje even wegzetten?
Ik ga mijn bordje weg. Is het weer zo ver?
Ja, het is weer zo ver.
Okay.
Heb jij geen schone handjes?
Nee, schone handen.
Dit is een mooi boekje. We doen het altijd traditioneel in een keukenpapierdoekje.
Oeh. Tje, maar dit heeft geen harde kaft.
Dit heeft geen harde kaft.
Ik maak het nu open. Oh,
pas op, hoor.
Een schriftje. Heel erg verweerd, zoals dat heet.
Even omkeren, ja.
Eens even kijken. De oranje confiturier, gebakbereider en keukenmeester...
Ja, uit 1763.
Dit is uit 1763, prachtig.
Ja, ja, ja. Het is een patisserieboekje, eigenlijk een klein bakboekje. Uit 1763, de vijfde druk.
Oh, geweldig. En dan begint het dus, eerst een kleine boodschap. Geen exemplaren worden voor echt erkend dan die bij de erven... de weduwe Jacobus van Egmond gedrukt en al dus zijn getekend. Dus ja. Dat is dus om, hoe heet dat?
Plagiaten, ja. Ja. Ja, dat was natuurlijk gedaan. En die van Egmond, die is de drukker geweest van heel veel Nederlandse oude kookboekjes. Hè. Dus bijvoorbeeld de volmaakte keukenmeid komt ook van zijn drukkerij. En ja,
wat een geweldige... Mag ik het begin ook even?
Natuurlijk.
Oké, de drukkers tot dengenen die gebruik zullen gelieven te maken van dit werkje. Waarde vrienden en vriendinnen. Zo begint dan een kookboek. Waarde vrienden en vriendinnen. Nou, dan zit je er meteen in. Wij hebben niet konden nalaten dit werkje dat ons mede is gedeeld geworden, uw edele, wederom onder ogen te brengen. Niet twijfelende of uwet en zelf genoeg vinden en gebruik maken daar kunnen maken bij het bereiden der spijzen. Dus het wordt eigenlijk gezegd van... Wij hebben dit boekje te handen gekregen... en we vinden dat we dat met de wereld moeten delen.
Ja, te gek, toch? Ja, ik vind het zo mooi. En het is een heel klein... Het is een beetje fragiel. Je ziet ook wel dat het echt gebruikt is. Het is een beetje sloffig, een beetje viezig en zo. Ja, en daar hebben we een gerechtje uitgemaakt. Je moet even kijken. Ik zal even kijken welke pagina het is dat we het hebben... En ik dacht, ja, de feestdagen komen er weer aan.
Zeker.
Ja, dus,
En dan moeten we even voor de trouwe luisteraars melden dat Pien, onze Pien, die zit zwaar in de studie.
Ja, in de studie, hè?
Dus die heeft voor vandaag zich moeten afmelden.
En het is, daar is het boekje. Dat is, daar staat het receptje. Nummer 29, Pascal. Misschien kan je het lezen.
Ja, oliekoeken. Oh. 2 pond tarwemeel, een kop gruttemeel. 4 tinnen lepels, bruine siroop. Geweldig.
Het ziet eruit als een oliebolletje.
Nou ja, dat is dus vroeger. Eigenlijk heette de oliebollen oliekoeken. Dus ik denk, het is bijna weer zover. We kunnen eraan. Dus we hebben oliekoeken gemaakt.
Ontzettend leuk, man. Dus het zijn oliekoeken uit de 18e eeuw al.
Nou ja, niet letterlijk natuurlijk.
Nee, maar
volgens het recept. Ja. Nou. Omdat jij toch altijd heel erg leuk vindt als er uit oude boeken gekookt wordt, ben ik benieuwd of het dit keer wel tevreden is.
Het is wat compacter dan de oliebol die wij kennen.
Je kan er ook gewoon je voeg mee voegen.
Ik denk dat als je dit als voetbalsupporter meeneemt naar een wedstrijd, dat je ook de scheidsrechter ermee voor zijn kop kan gooien.
Het is wel stevig, maar dat komt door de stevige bloem.
Ja. Wij hebben een eeuwigdurende discussie, Danny en ik, over het nakoken van oude recepten. Zo is eigenlijk onze vriendschap ook begonnen. Want ik wist dat Danny een begenadigd verzamelaar was van oude kookboeken. En ik zei, goh, hoe smaken dan die oude recepten? En Danny zei, ja, dit weet ik niet.
Man, ik heb nooit eens uitgekookt. Ja, 1 keer nou voor jou.
Ja. Ik vind het nog steeds een meerwaarde hebben dat je toch nu bij deze oliekoek in verbindenis staat met het verleden.
Ja, ik vind het leuk om te weten, maar ik vind het niet zo... Ik vind het wel lekker, maar het kan beter.
Ja.
En het is ook gewoon niet zoals het is. Zoals dit in 17... Dat weten we niet.
Waarom niet?
Nou, misschien is misschien is het gruttemeel wel heel anders dan vroeger. Hè? Of even kijken. Een beetje melk. En de bruine siroop is anders. Dus het is toch nooit zoals het is. Dus waarom zou je het dan maken?
Wat vind je hiervan, Pascal?
Van de oliekoeken zelf?
Ja.
Ja, nou, het is interessant. Ja, nou ja, we zijn natuurlijk verwend, hè, met de hele consumentensmaak is intussen gebaseerd op en het standaard zoet en het moet smeuïg en het moet zalvig en het moet niet te veel kouwer zijn. Nou, dan moet je hiervoor wel even aan de bak.
Ja, dit is niks van alles. Dit is veel kouwer.
Ja.
Hey, dan heb ik nu een boek. Oh. En jij gaat dit boek kennen. Maar ik heb het meegenomen omdat ik weet dat jij er zo ontzettend op aanslaat.
Oh.
Ja. Mm-hmm. Heb je schone handen?
Hoeft niet, hoor.
Oh.
Nee, jij bent nooit zo zuinig in je boek.
Nee. Maar ik ben wel blij met dit boek.
Mm. Nou, wat grappig.
Vertel eens.
Ik zat in mijn handen om het echte boek mee te nemen.
Echt? Ja. Echt waar?
Ja. De verstandige kok van Marleen Willebrands.
Juist.
Marleen is eigenlijk mijn leermeesteres op het feit van hysterische en historische kookboeken. Ja, die vrouw weet zo ontiegelijk veel. Ik denk dat we die komt binnenkort met een nieuw boek. Die moeten we
zeker hebben. Want vertel eens even waar dit boek over gaat.
Dit boek gaat over de verstandige kok. Ja. En want ik heb dit boek toevallig gelezen.
Uiteraard.
Hier neemt Marleen je mee naar het boek van de Verstandige Kok. En de Verstandige Kok is een uitgave in de Nederlandse Hovenier. Dus dat is eigenlijk een tuinboek.
Ja.
En daarin zit het stukje over... heb je de verstandige bijhouwer, je hebt de slagersstukje... maar ook de Verstandige Kok. En het leuke is, in de tijd dat dit boek uit is gegeven...
Welk jaar ongeveer?
Volgens mij 1690 of zo. Even kijken, dat staat erin natuurlijk. Hè?
Ja, hier ook. Er staat een streepje bij als het goed is. Oh, zo, nee.
Hier ook. 1665. 1667, ja. 1667 is de eerste druk. 1668 zie ik hier.
Wil ik het weten.
Ja, 1667. Sorry, ja. Ik was er zelf niet bij. Maar je moet je voorstellen dat toen alle... qua culinair veranderde iets. Want alle mensen die aan die grachtenpanden wonen... die rijk waren geworden met de VOC... gingen verhuizen naar...
Gooi.
Naar het Gooi, naar Vreeland. En die hadden die mooie rijke landshuizen. En daar hadden ze ook hun eigen kas.
Juist.
Hun eigen orangerie. Hè? Ja, dus, ja, ja. En daar werden sinaasappels daar geteeld. Ja. En ook het eten werd heel erg eigenlijk wat gezonder. Er werd gebruik gemaakt van salades.
De eerste salades ter wereld komen uit Nederland. Dat is echt een bijzonder historisch feit. Dat wij hebben als land de salade geïntroduceerd. En met name is dat geëxporteerd naar Engeland. En wat nou zo maf is, dat waren warme salades.
Ja.
Dat kan je nu niet meer voorstellen. Maar die salades, die werden warm geserveerd. Mm-hmm. We hadden net over de warme aioli.
Ja, ja, ja. Het leuke bij dit boek is natuurlijk de echte verstandige kok. Die vind je bijna niet.
En als je
hem? Ja, ik heb hem een aantal keer. Een aantal drukken. Maar als je hem vindt, is hij echt... Takketief is duur. Ja. Is echt gewoon...
Hoeveel? Wat kost een...
Begint vanaf 300 euro als je geluk hebt... maar tot 700.000 euro of zo tegenwoordig. Is echt absurd. Zelfs voor mij te veel. Ja. Hè? Maar als je er een aantal hebt... hoef je daar niet zo heel erg moeilijk over te doen. Maar het leuke is... hier wordt het recept geschreven zoals het geschreven is... en een Nederlandse vertaling erbij. Een hertaling. En dat doet Marleen buitengewoon goed.
Geef daar eens een voorbeeld van.
Even kijken hoor. Ik heb hier bijvoorbeeld eventjes, ik heb me opengeslaan. Dan heb je dan het Oud-Hollandse receptje. Om een gans die al te vettig smaak te benemen. Neem een gans die goed schoongewassen is. Steek daar een gele wortel in. Laat die 1 à 2 uur koken. Neem dan de wortel eruit en vul de gans naar wens. Steek hem aan een spit en laat hem braden tot hij gaar is. U zult geen overmatig vette smaak aanproeven. Nou, en zij gaat het dan... Zij gaan daar een mening over geven. Hè? De verstandige kok geeft 2 recepten met gans. Het vlees van ganzen. 8 van Beverwijk. Zwaar verteerbaar. Alhoewel de ganzenlever daarentegen doorging... voor een gezonde, licht verteerbare kost. Verstandige mensen doen. De ganzenlever kon in de Romeinse tijd al flinke porties aannemen. Blijkt dat citaat van Martialis.
Nou ja, dus het is... Hoi! Hey, en Pien en consorten hebben er ook een gerechtje uit bereid.
Wat heb je gemaakt? Taart.
Nou, ik zal eens even voorlezen wat we gaan eten. Wij gaan eten een schoenlapperstaart.
Zo heet die.
Oh. Schoenlapperstaart. Okay. Het is een taart die gemaakt wordt met oudbakken witbrood of beschuitkruim, eieren, suiker, zachte boter, krenten naar smaak en zelfgemaakte appelmoes van zure appels. Dus het is eigenlijk een soort appeltaart met oud brood. Schoenlappers.
Krummelenvlooi, hè, in Maastricht.
Krummelenvlooi.
Oh, ja. Appel met kruimels.
Oh, ja. Krummelenvlooi. Ja,
dit smaakt wel gewoon richting die kant op.
Dit is heerlijk, hè?
Dit is best prima. Ja.
En dit is ook weer de rommel 17e eeuws gerecht. 17e eeuwse receptuur.
Nou, dit vind ik dan wel lekker.
Ja, toch? En als je nou kijkt naar hoe het gemaakt wordt, allemaal heel simpel. Rasp oud bakken witbrood zonder korst. Dat u in een lauwwarme oven heeft laten uitdrogen. Als u beschuiter gebruikt, stoot hij dan fijn. Beboter een springvorm, et cetera. Het is allemaal makkelijk na te koken.
Leuk hoor. Ja, ik vind het een. Als je van culinaire historie houdt, is dit boek wel een must. Superleuk.
Een heel goed idee van jou om haar de volgende keer uit te nodigen als haar nieuwe boek uit
is. Ja, het lijkt me inderdaad tof om haar een keer uit te nodigen. Ja. Zij het zo, en zij is aan haar hebben we ook aan 3/4 niet genoeg hoor, met Marleen. Die blijft
zoals we met Pascal eigenlijk ook niet aan 3/4 genoeg hadden. Dus ik wil je bedanken dat je bij onze gast wilde zijn.
Ja, hartstikke leuk om erbij te zijn.
Pascal, vraag. Wil jij het boek signeren?
Ja, natuurlijk.
Dadelijk? Want dat gaan we weggeven aan jou, aan de luisteraar. Als jij dit boek wil hebben, reageer dan onder onze Instagram-post van de Kookboekenclub. En wil je de recepten, wil je de boeken zien? Ja, ga dan naar onze website.
Heel goed. Even laatste vraag, tot slot. Waar ben je nu mee bezig? Waar ben je nou mee bezig?
Ik heb nu een kookstudio in Laren. En daar ben ik met nieuwe concepten bezig. Een beetje fine dining. Dus ik probeer minder workshops te doen. Want dat was eigenlijk de bedoeling.
Ja.
Maar je merkt dat workshops een andere discipline zijn. Daar word ik niet zo heel gelukkig van. Ik heb wel wat kookclubs.
Dus
wat
je staat nu gewoon weer achter de kachel?
Ik sta achter de kachel. Oh. En ik ontvang gewoon elke eerste, voorlopig de eerste en de laatste woensdag van de maand, ontvang ik gasten. En dat is superleuk.
Dus wij kunnen weer bij jou eten dan?
Nou, ik zal je vertellen. De eerste 2 keer dat ik dus het concept lanceerde, zaten alleen maar Vermeer gasten.
Nee.
Echt geweldig.
Oh, wat lachen zeg.
Geweldig. Ja.
Nou, wij hopen allebei graag een keer bij je te horen.
Ja, zou het heel leuk vinden.
Oh, leuk.
En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Kookboekenclub. Volg ons op de socials, like ons, abonneer je op onze podcast. En dan
spreken we elkaar. We horen elkaar volgende week weer.